Goedemorgen. Zo, hoe is het met jullie? Goed? Amen. Ja, hè? Amen. Ja, ik ben ook hier. En ik heb in totaal, als ik dadelijk terug ga, 1200 kilometer gereden. Gisteren en vandaag totaal. Dus ik zag op een gegeven moment de weg. Ik denk, zit ik nou op de weg, ja of nee? Maar that's life. Weet je, wat mij elke keer aan het denken zet. Ik had nog de laatste tijden ook tegen mijn vrouw gezegd. Het leven zit er zomaar in één keer op. En we maken ons vaak druk over hele kleine dingen. Maar en dat is zonde van de tijd, snap je? En dat moeten we goed beseffen. Ik ga de Efeziërsbrief opslaan samen met jullie. Efeze 2, vers 1 tot en met 6 ga ik lezen. En zijn die twee, die mag ik opdrinken? Ja, dankjewel. Ook hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. In de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen des toorns. Vers 4. God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Ik wil een zegen vragen over Gods woord. Vader de hemel, ik dank u wel. Dank u wel, Heilige Geest, dat u mijn lippen zalft en onze oren, zodat we mogen verstaan wat u wil spreken tot de gemeente, tot ons, in Jezus' naam en in ieder zegt amen. De Bijbel zegt hier, van nature waren we dood voor God. De reden is bekend vanwege de zonde. Wij waren afgesneden van God, zegt vers 1 en 2. Hè. Hoewel je dood was, hoewel we dood waren, door onze overtredingen en zonde. Dan staat er, hè, waarin wij vroeger hebben gewandeld. Nou, Paulus gaat hier uit van het feit dat als wij Christus hebben leren kennen, dan wandelen wij niet meer in die dingen die we vroeger deden. Toch? Dat hebben wij mee gebroken. Dus het is of Christus volgen of het is de duivel volgen. Dat is eigenlijk, zijn maar twee wegen wat dat betreft. Kies dan heden wie gij dienen zult, weet je nog? Je hebt de dood, de weg van de dood en de weg van het leven. Vroeger zaten wij allemaal op die weg van de dood. Maar een kind van God maakt fouten, een kind van God. Tuurlijk, wij hebben sowieso onbewuste zonden. Hè? Maar één ding is belangrijk, dat wij met bewuste zonden afrekenen. Waarom? Omdat je jezelf ermee hebt. Dat is in de eerste plaats. Je doet God verdriet ermee, maar ook heb je jezelf ermee. Dus dat. Het woordje vroeger is belangrijk. Vroeger wil gewoon niets anders zeggen dan wat is geweest. En als je aan vroeger denkt, als ik je een rechtstreekse vraag mag stellen, jullie allemaal persoonlijk, dan is mijn vraag, als je nou aan vroeger denkt, waar denk jij dan aan? Wat komt er dan bij jou naar boven? Nou, je hoeft dat niet te beantwoorden, maar denk daar nu op dit moment eens even over na. Als je nou denkt aan vroeger, nou, wat komt er dan bij jou persoonlijk naar boven? Heel wat mensen die komen eigenlijk niet los van vroeger. Er zijn echt ontzettend veel mensen, en ik loop al heel lang mee, die dragen vroeger elke keer met zich mee. Nou is het zo dat de fijne dingen van vroeger, dat is geen probleem. Maar de nare dingen van vroeger, dat is wel een probleem. En dat is een feit. Het punt is dat vroeger wil ons beletten om in het heden te leven. Nog anders, vroeger wil ons beletten aangaande een hoopvolle toekomst, aangaande de toekomst. Vroeger is voorbij, hoe je het went of keert. En toch zijn velen niet los van vroeger. Ik heb pas gepreken over een vogeltje in een kooi. En het vogeltje, ik paste een keer op een vogel van mijn tante. En toen zette ik het deurtje open. Het vogeltje was dus, die kon eruit komen, maar ze weigerde om eruit te komen. En zo zijn vele christenen. Ze zitten in een kooi. De deur is open. Jezus zegt, wie ik vrijgemaakt heb, is waarlijk vrij. Je bent vrij, je moet alleen nog begrijpen. Zegt de Bijbel, zeg ik niet, zegt Gods woord. Hij heeft ons al vrijgemaakt. Het deurtje is open en toch blijven we zitten. Snap je? Veel mensen tenminste. Ik ben ook blijven zitten hoor. Maar goed, nu ben ik een tijd verder. We hebben soms allemaal die neiging om, überhaupt als je dan dat kooitje uitgekomen bent, om daar weer in te stappen. In die gevangenis, maar wat ook toch wel weer veilig voelt. En dat kan vaak zijn omdat je gekwetst bent door mensen. Dat kan vaak zijn omdat daar dingen zijn gebeurd, waar je elke keer op teruggeworpen wordt. Maar je moet onthouden, het deurtje is open, snap je? De deur is open. Elk mens kent pieken en kent ook dalen. En ja, als wij vroeger de duivel hebben gediend, zegt de Bijbel, en daar waren we helemaal niet bewust van. Maar het feit is wel dat dat zo is. Maar nu zijn we gekomen van dood naar leven. En als je op een rotonde rijdt, is het de bedoeling dat je afslaat. En het is niet de bedoeling dat je rondjes blijft rijden. En dat doen vele mensen in hun leven. Ze rijden rondjes, ze weten echt niet waar ze naartoe moeten. En daarom is het belangrijk om bewust te worden dat je weet wat je aan het doen bent. Dat je weet wat je visie is. Je zegt visie. Ja, je moet een visie hebben. Je moet niks, maar als het goed is, dan heb je een visie. En zo niet, dan moet je terug naar waar jij je vrede bent kwijtgeraakt. Waar jij die mantel bent verloren. Hè, door teleurstelling of wat dan ook. Het is belangrijk. Een visie kan zijn dat je bidt voor je kleinkinderen. Dat geef je nooit op. Dat is jouw visie. Of je bidt voor je zoon, je bidt voor je dochter, je bidt voor je man, je bidt voor je vrouw. Je bidt voor wie dan ook. Dat is ook een visie. Hè? Je bidt net zo lang totdat je antwoord krijgt. Totdat het gebeurt, snap je? En dat is het vaak. Al dat soort dingen. Nou kan ik heel veel voorbeelden noemen, maar in de loop van de preek zal steeds meer alles duidelijk worden. Dus een van de redenen dat mensen eigenlijk niet groeien en bloeien, dat heeft te maken met het blijven hangen in vroeger. Nou is vroeger ook wel nuttig, want zoals ik net al zei, heb je ook goede dingen en mooie dingen meegemaakt. Maar ook van de fouten die je hebt gemaakt, de bedoeling is dat je daarvan leert. Snap je? Er zijn mensen die leren niet van hun fouten. Die zijn heel goed in anderen, dan kom ik even daarop, de schuld te geven. Het gekke van een mens is, als ik jou vraag, wat is de slechte eigenschap van jouw man, of je vrouw, of je broeder, of je zuster, of iemand die jij goed kent, je lepelt hem zo op. Echt? Laten we eerlijk zijn. Maar als het aan jou gevraagd wordt, wat zijn jouw slechte eigenschappen? Tja, eens even nadenken, snap je? Maar eigenlijk is de grote zegen voor je eigen leven, als je die slechte eigenschappen direct kunt noemen. Want dat betekent dat je ermee bezig bent. Dat betekent dat je dat ook niet wilt. Snap je? Op momenten dat je moet nagaan zitten denken, dan zegt mij dat al iets. Dat je daar niet mee bezig bent. En dat doen mensen vaak ook niet. Maar we hebben allemaal die eigenschappen. En weet je wat nou het punt is? We roven dan onze eigen vrede weg. Geloof me maar. Er zijn mensen die zijn altijd bezig met het leven van anderen. Terwijl God zegt, je moet niet bezig zijn met het leven van anderen. En daar bedoel ik ze om de maat te meten. Je moet bezig zijn met het leven van jezelf. Snap je? Nou goed, dat zijn allemaal dingen waar je eens over na moet denken. De moed is tussen aanhalingstekens. Want je moet niks. Maar goed, het is aan ons wat we daarmee doen. Wat wil het woordje wandelen zeggen? Dus het gaat erom, de Bijbel spoort ons aan om niet te blijven wandelen op die weg van de duisternis. Nee, wij hebben een keus gemaakt en nu wandelen wij met de Heere, toch? Moet je goed luisteren. En dat heb ik wel vaker gezegd en ik kom daar weer mee. Nou weet ik niet of ik het hier heb gezegd, maar dat doet er nu even niet toe. Je wandelt met God. Maar voordat je gaat wandelen, is het heel belangrijk. Want als ik aan jullie vraag, oké, ik ga een vraag stellen. Wie van jullie wandelt er met God? Laat me je hand eens zien. Hebben jullie handen? Ja, toch? Nou, laat me eens goed je hand zien. Ja, niet iedereen heeft handen. Oké, is gewoon dit, hè? Is niet zo moeilijk, gewoon zo. Oké, ik heb het gezien, dankjewel. Wij maken beslissingen. Wij leven ons leven. Wij wandelen met God. En toch is dat niet altijd goed, wandelen met God. Oeh, nou hoor ik je denken. Weet je wat belangrijk is voordat je gaat wandelen met God? Voordat je dus tot actie overgaat? Rust. Je moet vanuit rust gaan wandelen met God. En daardoor maken we zoveel fouten. Daarom maken we zoveel domme beslissingen. We wandelen wel met God, maar niet vanuit de rust. Snap je? Toen Adam gemaakt werd, de zesde dag, wat deed God? Wat was nou zijn eerste volledige dag van Abraham? Of van Adam, sorry. Dat was op de Shabbat, de rustdag van de Heere. Op de zevende dag, dat was zijn volle eerste dag. Vanuit de rust. En zo moeten wij vanuit de rust leren wandelen. En dat is het vaak. Veel mensen wandelen niet vanuit de rust. En daar hebben we allemaal last van, ik ook. We moeten altijd weer, voordat we gaan wandelen met God, moeten we eerst in de rust komen. Leer tot 10 te tellen. Kijk in de spiegel. Hoe gaat het met je geestelijk leven? Stop elke keer om die anderen steeds te beschuldigen. Of stop ermee om die anderen de maat te meten. Stop ermee om elke keer weer te zien wat die ander fout doet. Weet je, we zijn daar zo vaak mee bezig. Dan heb ik het niet over de gezonde leer. Dat is de taak van elke prediker. En dat is ook de taak van de gelovigen om te toetsen. Je hebt Gods woord. Als je de apostelen niet hebt zien doen, dan moet er een vraagteken bij jezelf naar boven komen. Snap je? Maar daar heb ik het vandaag niet over. Dat is gezond, dat moeten we blijven doen. Nee, belangrijk is, wat doet vroeger met je? Snap je? Hoe komt het nu dat ik zo ben zoals ik ben? Waarom leef ik mijn leven zoals ik nu leef? En wat kan er nou beter? Niet dat je je schuldig moet voelen, juist niet. Maar waarom doe ik steeds de dingen die ik eigenlijk niet moet doen en toch doe ik ze toch? En toch doe ik ze, bedoel ik. Paulus had het ook op een moment in zijn leven. Hè? Hij zegt, ik doe juist de dingen die ik niet wil en toch doe ik ze. En later, in zijn geloofswandel met de Heere, veranderde dat. Snap je? Dus de dingen zijn ook een proces. Je kunt niet in één keer daar op dat hogere level zijn. Dat heeft te maken met procesvorming. Snap je? Mag ik je wat vragen? Ergens in jou zit een kind, dat jongetje en dat meisje. Heb je hem of haar wel eens tevoorschijn gevraagd? Snap je wat ik zeg? Er schuilt nog altijd een kind in jou. Maar je bent vergeten wie je bent. Dat kind, dat wordt vaak tegengehouden. Maar wat is het mooi als je dat kind vrijlaat. De deur staat open. Of je nou oud bent, 90, of je bent, weet ik veel, hoe jong. Er woont een kind in je. Daarom zei Jezus, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. Dat is niet alleen een leuke uitspraak die hij doet. Dat gaat veel dieper dan dat we denken. Het woordje wandelen geestelijk doelt de Bijbel op. Onze manier van leven, uiteraard. Maar met of zonder Jezus, dat maakt natuurlijk een enorm groot verschil. En Johannes 5 vers 12 zegt, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. De vraag is dus, dat stel ik tegen alle mensen, als je de Zoon hebt, heb je die dan? Ja, oké, prijs de Heer. Dan bezit je het mooiste, het grootste en het meest van eeuwigheidswaarde wat er ooit in je leven zal plaatsvinden en wat ooit zal bestaan. De Heere is geweldig. En om te groeien naar het leven dat Hij met ons voor heeft, dienen we te beseffen dat wij dat leven al hebben ontvangen. We hebben dus dat leven al ontvangen. Maar wanneer wij dat kind in onszelf gevangen laten, kom je nooit tot ontplooiing. Want wij moeten geloven zoals de kinderen. Dat betekent, dat is vaak ook weer een verkeerde leer die dan... Ik loop al lang genoeg mee. Dan wordt er vaak de nadruk gelegd om dat geloven als een kind in een bepaalde actie dat je doet. Ja, nou, dat is deels wel waar. Maar het gaat nog veel dieper dan dat. Nee, geloven als een kind, dat doe ik op dit. Dat zijn niet geloven in dingen die nergens op slaan, maar geloven in dit. Wanneer jij zegt tegen een kind, wij gaan morgen naar de dierentuin, dan gaat hij niet twijfelen van, zou het echt wel zo zijn? Nee, hoe kleiner het kind is, hoe eerder dat kind jou gelooft. Die gelooft jou nog, bedoel ik. Maar als hij wat opgroeit, dan heeft hij nare ervaringen meegemaakt, want pa die had weer eens geen tijd, of ma, of wat dan ook. Nou, en dan gaat hij denken, zou het echt wel, want morgen heeft hij weer geen tijd. Dus hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat nadenken. Hoe meer je ook niet in die vrijheid komt. Maar een kind die denkt niet na. Oké, we gaan naar de dierentuin, joehoe! Een kind maakt zich niet druk. En daarom is het belangrijk, laat dat kind in jezelf nou weer eens naar buiten komen. Sommigen van jullie mochten geen kind zijn, weet je. En daarom is het zo belangrijk om te weten, al ben je zo oud, al ben je 90, al ben je 40, weet ik het. Dat kind in jou is nooit weggegaan hoor. Die is er nog steeds. Snap je? Hoe mooi is dat als je weer mag leven. En dat je maling hebt aan wat een ander vindt. Veel mensen hebben altijd moeite met wat anderen van hun vinden. Maar dat is niet belangrijk, joh. Het is beter te weten wat hij van je vindt. Laat je leven nooit regeren door wat een ander van je vindt, joh. Maar leef zelf. Je bent op aarde gezet om zelf te leven. Dat is mooi, hè? En niet om te leven zoals die ander het wil dat jij moet zijn. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. 1 Johannes 5, vers 12. In het Grieks staat daar voor het woordje... Zoe staat daar dan, dat betekent de absolute volheid van het leven. En wie de Zoon dus niet heeft, ja, die heeft het leven niet. Nou, hoe zit het met een mens die Jezus niet als Heer in zijn of haar leven heeft? Dat heb ik hier opgeschreven. Daar staat er in de Bijbel, de geest die thans werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, zegt Efeziërs 2, vers 2. En dat is de geest, wie? Dat is Satan, hè? Die werkt waar Christus verworpen wordt, daar werkt hij. Kijk, er is een misverstand. Laat je dit even zeggen. En die krijg je gratis vandaag mee. Hoef je niet voor te betalen. Toen Jezus in zijn eigen vaderstad kwam, de Bijbel zegt, hij kon daar niets doen vanwege hun ongeloof. Nou, dat wordt helemaal verkeerd uitgelegd. Alsof Jezus niks kan doen omdat jij nou toevallig twijfels hebt over je genezing. Als je het verhaal namelijk goed gaat lezen, dan komt hij daar bij mensen die überhaupt niet in hebben, die moesten hem niet, want de Bijbel zegt dat heel duidelijk. Even daarvoor wordt er gezegd, ze verbaasden zich over zijn krachten. Dus hij had wel degelijk daar wat gedaan, anders kan je ook niet verbazen. Even daarna lezen we dan dat hij kon daar niks doen vanwege hun ongeloof. Nou, wat deden ze dan? Ze moesten hem niet. Is dat niet die zoon van die timmerman? Is dat niet die? Is dat niet... Dat is hij toch? Nou ja, zo, weet je. En dan moet je dat zo lezen. Jezus weigert dan om iets te doen. Het waren geen kinderen van God. Kinderen van God. Dat is een heel ander verhaal. Weet je. En daarom moet je terug naar hoe het daadwerkelijk is. Keer weer terug naar de Bijbel. Keer weer terug naar Gods woord. Keer weer terug en lees wat er staat. Het is tot zegen voor je eigen leven. Wij zullen nog grotere wonderen doen, of grotere dingen doen, zegt de Bijbel, dan Jezus zelf. Oh, en dat doen we nog steeds niet. Nee, omdat het verkeerd wordt uitgelegd. Wie heeft ooit een groter wonder gedaan dan Jezus zelf? Niemand! Wie heeft ooit Lazarus, die al op de vierde dag aan het ontbinden was, uit het graf gehaald? Niemand. Wie heeft er ooit op het water gelopen, groter dan Jezus? Niemand. Ja, als het vriest. Niemand, helemaal niemand. Snap je? Als we terugkeren naar de basis. Dus ik heb het nog altijd over vroeger. Vroeger toen je tot geloof kwam, joh. Je was onbevangen. Je leesde het woord. Je zag wat er stond. Halleluja. En met een blij hart ging je naar Gods huis. En hoe mate je groeide. Het gevaar kwam. Mensen stelden je teleur. Dat is vaak zo. Die maakten dingen mee. En dan ben je niet meer diegene die je moet zijn. Snap je? En vandaag is de oproep van de Heilige Geest. Laat het kind naar buiten komen. Het kind in jou. En het kind in mij net zo goed. Ook ik ben een mens. Nou, hoe krijg je nu een blijmoedig leven, zelfs als het leven pijn doet? Wauw. Het is de Geest van God die in ons woont. Johannes 6, vers 63 zegt, de Geest is het. Dus je kunt dus een kind van God zijn. Je kunt Jezus aangenomen hebben. Maar dan staat hier, het is de Geest. Met een hoofdletter. De Geest van God die levend maakt. Dus laat de Heilige Geest rijkelijk in jou vloeien. Als wij met en door de Heilige Geest ons leven leven, dan gaan wij namelijk ook vrucht dragen. Mooi, hè? En tegenwoordig heb je van die mooie kunstplanten, joh. In allerlei kerken zie je ze staan. Ook in kerken. Ja, nee, maar echt mooi. Ik heb er thuis ook één. En die zijn niet van echt te onderscheiden. Snap je? Het is net alsof ze echt zijn. De vraag is dit. Ben jij echt? Ben ik echt? Ben je echt die je zegt dat je bent? Het zijn allemaal mooie dingen om daarover na te denken. Kijk, je kan dit negatief oppakken. Maar de bedoeling is juist dat je dat positief oppakt. Dit is geen schuldvraag. Dit is juist het tegenovergestelde. Snap je? Het is dus de Geest, die hebben wij dus nodig, die levend maakt. Want het is de Heilige Geest die ervoor zorgde dat ik ging leven toen ik wederom geboren werd. Prachtig als je dat gaat ontdekken. En dan gaan we vrucht dragen. Wat is ook alweer vrucht? Weet je dat nog? Wat is vrucht? Dat is het karakter van Jezus. Dat draag je dan uit. Dat is mooi, maar dan kun je niet, dus het woord zegt het al, de Heilige Geest is het die levend maakt. Ik kan dus niet die vrucht zelf produceren. Dat is de Heilige Geest die dat door ons doet. Daarom heet het de vrucht van de Geest. Dus komt het karakter van Jezus tevoorschijn. En dan zul je gaan ontdekken dat je echt gaat leven. Er zijn heel veel oude wonden die bij heel wat christenen aanwezig zijn, bedoel ik. En ik laat even iets zien. Ik heb dat in de gemeente ook wel eens gedaan. Maar nu heb ik nog wat nieuwe ideeën erbij. Mooi is dat altijd, hè? Ik heb hier een pleister. Wat gebeurt er vaak in een mensenleven? Er is een wond. We pakken de pleister. Moet je even ook geestelijk zien. En we plakken die pleister zo op het hart of op de wond, hoe je het wil noemen. Maar het is allemaal in verbinding. Hè? Alles staat in verbinding met ons hart. En die pleisters heb je in allerlei kleuren en maten. Je ziet het niet aan de mensen. Ja, als je goed kijkt, kom je soms wel achter. Maar een mens kan zich zo groot voordoen, terwijl ze diep van binnen verwond zijn. Heb je nou verwonde mensen in het pastoraat, dan zorgen die verwonde mensen ervoor dat er nog meer verwonding komt. Waarom? Omdat ze zelf nog niet geheeld zijn. En zo is het vaak in ons eigen leven, persoonlijke leven dus ook, bedoel ik te zeggen. Je kunt verwond zijn. En dan is daar een pleister overheen geplakt. En je hebt zoveel verschillende mensen die lachen hun verwonding weg. En dan heb je weer een ander pleistertje, die is rond. Dus ieder mens zit anders in elkaar, ziet er ook anders uit. Dus een wond en we bedekken die wond met een pleister. Dat is wat er heel vaak gebeurt. Maar je bent iets vergeten. Onder die pleister zit nog steeds die wond. Die wond is niet geheeld. Dat komt omdat je er alleen maar een pleister hebt opgeplakt. Die wond moet gereinigd worden. En als je die wond niet reinigt, dan zal die wond zich blijven etteren. Kijk, wat er wel gebeurt, is dat er een korstje opkomt. Geestelijk verwonde mensen zijn gedeeltelijk wel geheeld, omdat er een korstje opkomt. Althans, men denkt, ik moet goed zeggen, dat ze geheeld zijn. Maar die zijn niet geheeld. Zodra namelijk je geconfronteerd wordt met iets van wat er heeft plaatsgevonden, het hoeft er maar op te lijken en dat korstje wordt weer opengereten. Je bent vergeten om de wond te reinigen. Snap je? Om daar eerlijk naar te kijken. Om hem schoon te maken. Het punt is ook, die wonden zijn vaak niet zichtbaar. Waarom niet? Omdat de pleister erop is geplakt. Dus geestelijk gezien, vertaald, wordt dat bedekt. Snap je? Je mag er niet over praten. Dat wordt je geleerd ook vaak in de kerken, helaas. Je moet alleen op de Heer zien. Hup! Ja, maar wacht even. In de Bijbel hadden heel veel mensen wonden. Gelukkig, Gods woord is daar zo duidelijk over. Waar komt toch dat vandaan dat je niet mag huilen? Waar komt dat toch vandaan? Waarom moet je je nou altijd maar groot voordoen? Waarom moet je nou altijd zo'n supergrove christen zijn? Jouw groei begint op het moment dat jij je wond laat reinigen. Doe je dat niet, dan zal continu het proces zich herhalen. Continu. Begrijp je wat ik zeg? Een gemene wond reinigen doet ook zeer. Dat doet zeer. Een nare situatie, dus een wond schoonmaken doet zeer. Je wordt geconfronteerd namelijk met je verleden. Je wordt geconfronteerd ook soms met je eigen gedrag. We hebben vaak een eigen gedrag, een bepaald gedrag ontwikkeld als compensatie van die wond die niet gereinigd is. Dan hebben we een bepaald gedrag ontwikkeld. We verdedigen ons, we gaan in de aanval. Iemand hoeft maar wat in die richting te zeggen en je wordt boos en je wordt kwaad. En je wil niet naar je eigen tekortkomingen kijken. Of je wil niet naar de dingen kijken die hebben plaatsgevonden. Zolang je dat niet blijft, of zolang je dat niet doet, ja, doe je eigenlijk elke keer die pleister, die blijft erop. Dat is je vriend. Maar dat ding moet eraf. Want je hebt jezelf ermee. Heel vaak hebben andere mensen je ook verwond. We zullen nooit met echte blijdschap kunnen leven en nooit volledig kunnen groeien als we dus de wonden alleen maar met labmiddelen bedekken, met andere woorden. Je valt anders weer terug in je eigen oude ik. En luister, je hoeft het voor mij niet te doen. Echt niet. Ik bedoel, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven en jij voor de jouwe. Maar ik kan je garanderen dat het een zegen is. Ja, eerst is daar de pijn. Maar weet je wat ik zo mooi vind bij de Heren? Hij kent jouw hart, hij kent ons pijn, hij kent ons lijden. Je zal maar in een gemeente zitten waar altijd maar gezegd wordt, de Heer en dit, en zeur niet zo, en lach, en dit, Nou dan denk je van, wat doe ik hier? Ik bedoel, je kunt pas gaan lachen als het kind in jezelf weer kind mag zijn. Begrijp je wat ik zeg? Dat is een diepe doordenker, hè? Dan pas kun je weer gaan leven. Ik heb heel vaak gesproken over Jacob. En dat ga ik nu ook doen. Maar heel vaak wil nog niet zeggen dat er niet steeds een nieuw verhaal aan vast zit. Want is, elke keer merk ik weer, wauw, nu is er weer wat nieuws wat ik heb ontdekt. Dank u, Heer. Nou, even naar het verhaal. Even oppakken. Dit stukje. Genesis 32, vers 24 tot 26. Ik wil hem even oplezen. Zo bleef Jacob alleen achter. Let goed op. Alleen dat al. Je kunt heel veel mensen om je heen hebben en toch alleen zijn. Je kunt getrouwd zijn en toch alleen zijn. Het aantal mensen om je heen bepaalt niet of je je eenzaam voelt. Heeft er niets mee te maken. We denken dat wel vaak, maar geestelijk absoluut niet. Het gaat veel dieper dan dat. En zo bleef Jacob alleen achter. Wanneer je alleen achterblijft, is er nog maar één ding wat je kunt doen. Dat is hem aanroepen. Te vaak, te veel bouwen wij op mensen. En weten we nou nog niet dat mensen teleurstellen? Dat wil niet zeggen dat daar geen ware broeders en zusters zijn. Want die zijn er ook, prijs de Heer. En dat zijn mensen die je de waarheid durven te zeggen ook. Ook als je het fout doet. Dat zijn echte broeders en zusters. Dat is niet leuk, hè? We willen liever een broeder en zuster die alleen maar zeggen, je bent zo lief. Nee. Nee, het is ook belangrijk dat er bemoedigd wordt, maar in die bemoediging dat daar dan ook gezegd wordt, hey, ik zou het zo anders doen of zo anders doen. Weet je, dat is ook belangrijk, gemeente zijn. Vermaan elkander staat er dan ook, hè? Dus alles in, want je hebt de vrucht van de geest, liefde. Een van de dingen is de eerste, liefde, blijdschap, je bent blij. Nou, soms denk ik wel eens dat christenen naar de zuurpruimenvereniging gaan in plaats van naar Gods huis. Ja, en dat is ook eerlijk. Kijk, je moet ook de spiegel voor jezelf houden. En ik snap, als je van ver bent gekomen, dan snap ik dat heel goed. Ik vind, er is vaak te weinig aandacht voor dat soort mensen. Dat soort bedoel ik positief, hè? Pas op. Dat is een feit. Wat is het mooi als je naast iemand staat. Maar dan is er wel werk aan de winkel voor jou die daar middenin zit, om niet te blijven zoals je bent, maar het begint bij de wil om te veranderen. Dat is de andere kant van de zaak. Maar het is vaak een wisselwerking. Als mensen je pijn hebben gedaan, is het heel moeilijk om daar weer bovenop te komen vaak. Als je tenminste weer geconfronteerd wordt met zulke soort mensen. Het is allemaal positief bedoeld trouwens. Maar ik wil dat je nadenkt. Zo bleef Jacob alleen achter. Zo blijf jij alleen achter. Dat is ook wat er vaak gebeurt. Je blijft alleen achter. En dan staat er dit. En een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht. Nou, we kennen het verhaal, de meeste van jullie dan. Zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd terwijl hij met hem worstelde. En toen zei hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide, ik laat u niet gaan. Wie zei dat? Jacob. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Nou, Jacob verkreeg de zegen van zijn vader Isaac door zich voor te doen als Esau. Hè? Even voor de goede orde. Nou, hoewel de Heere dit ook daadwerkelijk aan hem wilde geven, was de manier waarop hij dit deed huichelachtig. Snap je? Dus dat. Nou, even het verhaal. Jacob was op de vlucht geslagen. Hij ontmoet dan engelen, en langzaam komen er sporen van verandering, zeg maar, in Jacobs leven. Hè? Hij worstelde dus met een engel, bedoel ik. En hij moest zich verzoenen met zijn broer Esau. Maar wat was het probleem? Hij had angst. Zie je het? Hij had angst. Er zijn veel mensen met angst in het leven. Maar je kunt van alles dus hebben. Angst, en die heeft dit, en die heeft dat. We kunnen ons allemaal identificeren met hem. We hebben allemaal iets. En toen werd Jacob zeer bevreesd, zegt Genesis 32, vers 7. En wat doet hij dan? Hij neemt voorzorgsmaatregelen. In de eerste plaats, hij doet een smeekgebed, Genesis 32, vers 9 tot 12. En dan weer voorzorgsmaatregelen, Genesis 32, vers 13 tot 21. Een geschenk voor zijn broer Esau. Maar daarmee koop je niks af, snap je? Je kan denken, zo, dan ben ik er vanaf. Nee. En hij was alleen. Je kunt de dingen niet afkopen. Liefde is ook niet te koop, overigens. Ook die dingen, die wonden die daar zijn, die kun je niet afkopen met wat dan ook. Nee, je moet ze reinigen. Hoe je het went of keert. Mag ik wat vragen? Hoe lang is jouw wond nou misschien al aan het etteren? Dat steeds weer terugkomt. Maanden gaan voorbij, niks aan de hand. Maar dan opeens word je weer geconfronteerd, zoals ik net zei. Ja. Denk daar eens goed over na vanochtend. Nou, hij vreesde voor mensen. Voor wie? Laban en Esau bijvoorbeeld. En hij had er zelf ook een grote puinhoop van gemaakt in zijn leven. Die Jacob, eerlijk is eerlijk. Hij dacht door die zegen, door bedrog, want dat is het. Door eigen inspanning dacht hij de zegen te verkrijgen. Dus wat is het resultaat? Zo bleef Jacob alleen achter. En zo gaat het vaak in ons persoonlijk leven. Dus je verleden die blijft zich achtervolgen. Je wordt geregeerd door wat toen heeft plaatsgevonden. En de mensen die je pijn hebben gedaan, die kun je maar niet loslaten. En als er dan een nieuwe broeder hier komt, en die een beetje diezelfde neigingen heeft in jouw ogen, nou, dan bekijk je al helemaal met vluchtverschijnselen. Snap je? We zijn maar bezig met dat, maar eigenlijk ten diepste gaat het erom, als je echt vrij bent, ga je anders denken. Je gaat anders handelen. Je wordt niet meer zo boos. Je wordt niet meer zo agressief. Als je vrij bent, maak je ook niet zo druk meer om die hele kleine domme dingen. Klaar. Jij, ik, jij, vul je eigen naam erin, want dat doen we allemaal. De een wat meer dan de ander, maar het is een feit. En nu is het een zaak om daar iets aan te doen. Wil je gelijk hebben? Nou, dan krijg je toch gelijk. Gefeliciteerd dat je gelijk hebt gekregen. Maar dan, wat koop je daarvoor? Je bent je eigen leven aan het verwoesten. Dat is wat er ten diepste gebeurt. Dus je hebt altijd jezelf ermee. Zo'n preek is belangrijk om daar iets mee te doen. Maar ja, of je er dan wat mee doet, is vraag 2. Ja, er was een wond geslagen in het leven van Jacob. In dit geval had hij het zelf veroorzaakt. In dit geval, zeg ik. Je kunt dus niet zomaar een pleister plakken over een wond. Het kan wel, maar het resultaat zal zijn dat elke keer die wond weer open gaat onder die pleister. En dan gaat er iets veranderen in het leven van Jacob. Hij was aan het worstelen. Het is vaak zo dat wij geestelijk aan het worstelen zijn, toch? We worstelen met God. Alleen hier is het een vreemd verhaal. In de eerste plaats, laat ik het uitleggen. Was dit nou een gevecht waarbij ze lagen te rollenbollen over straat? Nee. Zo moet je dat niet zien. Waarom niet? Nou, het is heel simpel. Er is niemand, geen enkel mens, die van de hemel kan winnen. Simpel. Niemand. Sommige mensen zien dit letterlijk als een worstelwedstrijd, dat ze als Anton Gezink in de ring aan het worstelen zijn. Nee, joh. Hallo, God is zoveel groter. Een engel hoeft maar te blazen en je wordt de gang ingeblazen. Hè? Dus laten we daarin. Dat is niet het verhaal. Dit is een geestelijke, enorme, zware strijd. En hij klampte zich vast, zeg maar, aan die engel. Aan de Here dus eigenlijk. Hè? Kijk, want niet Esau was zijn tegenstander, maar het was God zelf. Want Jacob moest veranderen. Het was Jacob die dus een enorme strijd had. Als jij gaat veranderen, gaan anderen dat aan jou zien. En het grote voordeel is, dat kan misschien jaren duren, dat dat effect heeft op die ander. Geloof me maar. Ken je dat, dat je worstelt met God over van alles en nog wat? Wees eens eerlijk, mag ik je hand eens zien? Ja, ik heb ook mijn hand hoor, dat we worstelen met God. Dat we God niet helemaal begrijpen soms. Maar dan staat er iets bijzonders in vers 25. Toen deze zag, dus de hemel zag, de engel zag, laten we hem de Heer, want het is gewoon niks anders dan de Heer die met hem worstelde, dat hij hem niet overmocht, toen werd Jacob op zijn heupgewricht geslagen, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd. Dat werd ook echt gedaan trouwens, hè? Terwijl hij met hem worstelde. Nou, hoe kan het nu zijn, want daar hoor je vaak mensen niet over, en daar heb ik lang over nagedacht, hoe kan het nu zijn dat de Heere het niet van Jacob kon winnen? Dat is nogal wat, die grote machtige God. Hier hebben we niet zo gauw een antwoord op. Er vindt hier een worstelwedstrijd plaats en God vliest het van Jacob. Daar kan ik met mijn verstand niet bij, en toch wel. Toch wel, en ik ga het je uitleggen. Ik heb net verteld, een mens is niet sterker dan God. Maar wat is hier dan het geheim? Oké. Voor de betekenis Genesis 25 vers 26. Hoofdstuk 25, 26. In de moederschoot bedroog hij zijn broeder en in zijn mannelijke kracht streed hij met God. Ja, dat is dus wat de Bijbel zegt. Nou, hoe overwon hij dan? Nou, luister. Hoe laat God zich overwinnen is dus eigenlijk meer de vraag. Nou, dan staat er in Hosea 12. Vers 3 en 4, let op. Hij weende, hij smeekte. Zie je het? Te Bethel vond hij hem. En daar sprak hij met ons. Dus, Jacob hield de Heere vast. Hij kon niet loskomen vanwege het smeken om genade. Let goed op wat ik zeg. Door zijn tranen. En nu komt het. God laat zich maar door één ding overwinnen. Dan geeft hij zich echt gewonnen. Weet je wat dat is? Belijden. Liefde. Belijden. Dat is het grote geheim. Dat is werkelijk het grote geheim. Het smeken van genade. God ziet het hart aan. Sterker nog, door jouw gebed kan God van gedachten veranderen. Wist je dat? Mooi, hè? Anders hoef je net zo goed niet te bidden. We denken daar niet over na, hè? Maar toch is het echt zo, hè? Hiskia kreeg 15 jaar erbij, weet je nog? Terwijl het al vast stond, dus jouw sterven. En dat is ook onze God. Hij laat zich echt door één ding overwinnen. Door jouw hart. Mooi, hè? Door mijn hart. Hier ben ik, Heer, ik hou u vast. Ik belijd, Heer. En de tranen komen. God kan, waar God niet tegen kan, dat vind je misschien gek, maar hij kan niet tegen jouw tranen. Als die echt zijn, moet echt zijn, als die tranen echt zijn, dan zal jij winnen van zijn besluit. Heb je daar wel eens over nagedacht? Bij deze. Fantastisch als je het gaat pakken. En dat is ook echt zo. Is jou trouwens niks opgevallen? Hoe vaak worstelen wij niet met mensen? We zijn maar aan het worstelen met mensen. Doe het nou eens niet. Geef het aan de Heere, 1 Petrus 5 vers 7 en laat het daar. Weet je nog? Ik heb jullie een tijd geleden iets verteld. Mijn kopje is nog goed. Een tijd geleden heb ik jullie iets verteld. Als je bidt, heb ik jullie verteld. En nu kom ik weer met diezelfde opmerking. Hoe weet je nou of je effectief bidt? Als je ogen sluit en je gaat bidden. En je gaat zelf al de oplossingen bedenken. Dan kan je beter stoppen met bidden. Snap je wat ik zeg? Het is vaak zo'n automatisme, hè, zo'n gewoonte. Je zit zo met een strijd en dan ga je bidden, maar eigenlijk bid je niet. Je bent je probleem al aan het bedenken hoe je het op gaat lossen. En dat kan je, hoe weet je dat? Nou, door die gedachten die komen. En dan moet je niet zeggen dat het allemaal van God is. Dat is nog maar de vraag. Vaak juist niet. Je hebt je eigen gedachten, die eigen innerlijke stem. Je hebt de stem van de boze. En als je die twee weghaalt, dan hou je de stem van de Heer over. Snap je? Nou, en dat is ook weer, dat is een hele andere preek. Hoe kan je dat dan doen? Maar goed, daar ben ik nu niet voor om je dat hier uit te leggen op dit moment. Maar één ding, er is nog iets anders. Is je niks opgevallen als je dat verhaal van Jacob leest? Wanneer ontmoette Jacob nou God? Wat was dat toen? Het gebeurde in het donker. Vaak als alles donker is, als we geen kant meer op kunnen, dan worden we geconfronteerd met onszelf. Zolang er nog mensen in de buurt zijn, hebben we vaak oog meer voor die ander die jou iets aandoet of die mij iets aandoet. En allemaal terecht, want we zijn mensen. Ik hou er ook niet van als mensen mij pijn doen. Maar God kijkt verder dan dat. Het gaat er uiteindelijk om dat jij gaat veranderen. En dat jij gaat bloeien. En dat jij blij wordt. En dat jij anders tegen de dingen aan gaat kijken. En dat jij morgen die gordijn opentrekt. En al voel je het niet, maar dan zeg je toch, dit is de dag die de Heer mij geeft. Daar begint het al mee. Je moet je soms toezetten door de wil in te schakelen. Want hoe je je dag begint, is ook heel belangrijk. En dat zit hem niet in die gebedjes die je van automatisme doet. Ja, dat kan je beter niet doen. Het gaat erom de dankbaarheid die in je hart zit. Dit is de dag die de Heer mij geeft. Halleluja. Oeh. Ja, daar begint het mee. Ja, dat kan je nou wel makkelijk zeggen. Maar ik heb nooit wat. Als je voorganger bent, heb je nooit wat. Er worden allemaal pleisters uitgedeeld. En je doet het altijd goed natuurlijk. Alle ideeën die je hebt, die worden verwelkomd. Alle veranderingen die je doet, vinden mensen geweldig. Snap je? Maar het kind in mij, die moet ook naar buiten komen, elke keer opnieuw. Die wil ik niet gevangen houden. Ik wil niet in de gevangenis leven van mijn denken. Ik ben vrij. Al voel ik het niet. Voelen is een misleiding. Voel. De ene keer voel je goed, de andere keer voel je niet goed. Die pleisters moeten eraf. Die dingen die zitten nog vast ook. Vast geëtterd. Kijk. Zag je hoe vast die zat op mijn shirt? Want alleen als je de pleister eraf haalt, dan zeg je tegen de Heer, hier is mijn wond. Ik weet het niet meer, Heere. Hier ben ik. Ik kan geen kant meer op. Ik wil niet meer mijn eigen voordoen als een supergrover. Of als iemand die altijd maar moet lachen, omdat een ander vindt dat ik moet lachen. Nee. Je zult gaan lachen. Maar eerst zul je die pleister eraf moeten trekken. En je denkt, ja, maar dat is toch meer verband? Nee, je hebt zulke pleisters. Echt hoor. Je krijgt zelfs pleisters met pijnstillers erin. Tegenwoordig. Weet je wat ik bedoel? Er zijn heel wat mensen die hebben pijnstillers. Geestelijk bedoeld. Pleisters met pijnstillers. En dat is erg. Weet je wat ook erg is? Dat anderen het soms niet opmerken. Dat is de andere kant van het verhaal. Er zit nog een andere kant aan het verhaal vast. Omdat we nou opgevoed zijn met positief. Positief. Nou, je kunt pas positief worden als je die wonden hebt gereinigd. Want zolang je die wonden niet hebt gereinigd, word je geconfronteerd met die etterende dingen die zijn gebeurd. En dan kom je dan lijk je nooit vanaf te komen. Het is waar. Maar positief is niet dat je zomaar dingen kunt gaan claimen en zo is het. Nee. Dat heeft te maken met een verandering in je denken. Als een wond geheeld wordt, dan krijg je ook nog vaak dit. Jeuk. Waar of niet? Dat is een teken dat het gaat genezen. Geestelijk vertaald, je wordt weer enthousiast. Je krijgt weer jeuk, je krijgt weer zin. Snap je? Het is een logisch gevolg uiteindelijk van het reinigen van de wond. Klamp je dus vast aan de Here. Het worstelen van Jacob met God veranderde zich in een vastklemmen aan hem. Zo, je kunt je geloofsleven leven met God zonder dat je je vastklemt aan hem. Dat je alleen maar vastklemt als je het even niet meer ziet zitten. En zodra je het weer ziet zitten, laat je hem weer los. Maar het oude lied zeg ik, wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Ik heb wel eens verteld ook hier, kom ik weer met herhaling, leuk. Dat ik reed een keer over een rotonde. Iemand we gingen ergens heen en die reed achter mij aan. En toen besloot ik een geintje uit te halen. Ik ging 10 rondjes rijden over de rotonde. En ik keek in mijn achterspiegel wat hij zou doen. En hij bleef me 10 rondjes achtervolgen. Snap je? Luister. Volg geen mensen. Maar volg Jezus. Neem de juiste afslag. En nog iets. Rij vooruit. Achteruit rijden doe je alleen maar uit nood. Omdat het moet. Er is niemand, weet je nog wat ik toen heb gezegd? Er is niemand die straks in zijn auto stapt en die naar zijn woonplaats alleen achteruit gaat rijden. Waarom doe je dat dan geestelijk wel? Snap je wat ik zeg? En dat doe je niet expres. Natuurlijk niet. Maar dat heeft te maken met de dingen die ik zojuist heb uitgelegd. Kom mee voor de dag. Je bent geen zeur. Mensen hebben jou gemaakt tot een zeur. Tenminste, dat denken ze soms. Natuurlijk zijn er mensen die ook zeuren. Sommige mensen hebben de gave zelfs van zeuren. Ik heb het vanochtend over het echte leed wat er is. Het echte leed. Als daar weer oog is voor elkaar. Als we stoppen met dat supergeestelijke gedrag steeds. Maar dat we een arm om iemand heen slaan. En die weggaan met iemand. Dan gaat iemand je ook vertrouwen. En dan zal iemand ook accepteren als iemand tegen je zegt. Joh, stop daar nou mee. Ik weet het nou wel. Snap je? Iemand die door leed, ik heb jou vorige keer al eens aangesproken. Ik herinner me dat hem nog heel goed. Ik zie je nu weer zitten. Ook de zuster die achter je zit. Ze hebben veel meegemaakt. En zo zijn er ook anderen die dingen hebben meegemaakt. Maar ze weten wel hoe het voelt. En toch kom ik even een stukje naar beneden. De preek gaat wat anders dan ik dacht. Kunnen ze me volgen? Wordt het hier opgenomen? Met camera? Oh, dus jullie kunnen mij volgen? Jammer. Ik wilde een salto maken, maar dat doe ik dan maar niet. Je vraagt je misschien af, waarom zeg je dat nou? Die serieus, en dan kom je met een grap, er is niet iedereen van gediend. En dan zeg ik dit. Dat is dan jammer. Snap je? Moet je goed luisteren. Hier komt de clue. Als ik mijn leven moet leven, wat een ander steeds vindt, dan vraag ik aan de Heer of hij me thuis haalt. Ik ben niet op aarde gezet om een slaaf te zijn van wat mensen vinden. Want ik ben verlost door de Heer Jezus Christus. En je kan beter blij zijn als met een theepotte gezicht door het leven gaan. Sterke thee. Snap je? En dat is ook de waarheid. Kijk, de waarheid doet nog iets anders. En de waarheid is voor ons. Weet je wanneer de waarheid niet leuk is? Dan kom even met een andere kant. Ja, dus iedereen kan hier zijn ding mee doen deze ochtend en over nadenken. Weet je wanneer de waarheid niet leuk is? Goed opletten. Als jij ermee wordt geconfronteerd. Als jij wordt aangesproken en je drommels goed diep van binnen weet hoe het echt zit. Maar je weigert om toe te geven. Heb ik vaak gedaan in mijn leven vroeger. Weigeren om toe te geven. En wie had ik ermee? Mezelf. Maar dat laat ik natuurlijk niet, aan anderen kennen. Wel nee, want daar ben ik veel te trots en te eigenwijs voor. Snap je? En toen kwam daar een verandering in het leven. Niet dat ik er altijd al ben. Soms ga ik nog steeds in de verdediging. Vertrocht u? Ik ga nog steeds in de verdediging soms. Eerlijk is eerlijk, moet je eerlijk in zijn. Kijk, daar heb je het weer. Als je eerlijk durft te zijn over je eigen leven, dan gaat daar ook een positief effect van uit voor je eigen leven. Maar we voelen ons gekwetst, want die pleister zit er nog op. Dat is wat er gebeurt. En een man durft niks meer te zeggen tegen zijn vrouw, want dan krijgt hij de wind van voren. En een vrouw durft niks meer te zeggen tegen haar man, idem dito soms. Snap je? Dat, iedereen houdt maar rekening met elkaar. In de christelijke kerk is het vaak pappen en nat houden. Ja, je moet oppassen dat ik dat niet zeg, want daar zit broeder die of zuster die. Ja, en als ik dat dan hier op de kansel zeg, dan zijn de poppetjes aan het dansen. Vervelend, hè, dat je dan niet meer leeft. Ben ik even blij dat ik hier geen voorganger ben? Nee, ik bedoel het goed, want ik preek en ik ben dadelijk krakker vandoor. Doei! En dan gaan jullie thuis zitten, jongen, heb je dit en dat. En die vond het een goede preek en die vond weer helemaal niks. En wat een toestand, hè. Je zal maar je leven laten leven door de gedachten van mensen. Laat dat nou net het punt zijn wat veel mensen doen. Want wat ik hier zeg is wel de waarheid. En die waarheid geldt ook voor mij, net zo goed. Ik sta ook tegen mezelf te prediken. Want het is het woord van God. De gemeente moet weer echt worden. Dan moeten we weer met elkaar echt gemeente zijn. Sla het woord van God open. Er staat geschreven. Niet zelf een verhaal erin dumpen. Nee, het staat zoals het er staat. Dat is het, want die profeten en de apostelen, die hebben de fundament al gelegd. Het woord is al klaar. Er hoeft niemand wat aan toe te voegen. Kan ook niet. Het woord is jouw toets. 66 boeken. Halleluja. En Jacob worstelde met God. En ik ook. En ik laat u niet los. Totdat u mij zegent. Mooi, hè? Ik ga weer terug naar mijn hok, want ik ben bijna klaar. Oh, de tijd, joh. Ik ben alweer over de tijd heen. Het punt is dat ik hier nooit uitbetaald word voor de overuren. Dat is natuurlijk een grapje. Jacob, met dat worstelen, let op, ga eindigen, die had als het ware zijn pleister eraf getrokken. Dat is wat er is gebeurd. Zijn wond laten reinigen. Hoe? Let op. Door berouw en tranen. Mooi, hè? Vroeger is voorbij. Filippenzenbrief zegt, mijn God. Dat is, Paulus wist, mijn God. Heb je ook? Is dat ook voor jou zo? Mijn God. Halleluja. Zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, zegt de Bijbel, in Christus Jezus. Nou, en dat is wat het woord zegt. Einde preek. Ja. En ik ga geen uitnodiging doen. Want de vraag aan jullie allemaal is dit. Ook aan de mensen thuis. Ik wil nog iets tegen de mensen thuis zeggen. Is daar de camera? Dat is gewoon even een kleinigheidje. Als je nou gezond bent, dan is het goed om hier te zijn. Mag ik eerlijk zijn? We leven tegenwoordig in een consumptie-evangelie. Heerlijk op de bank, met een sigaar in onze mond, bij wijze van, of een zak chips. En als de prediker iets zegt wat niet leuk is, nou dan gaan we even naar het toilet. Dat. Die online uitzendingen zijn om mensen, dat ze Jezus kunnen leren kennen. Dat zijn voor de mensen die ziek zijn. Voor de mensen die niet meer door omstandigheden de gemeente kunnen bezoeken. Ik wil het toch even zeggen. Het zit me zo hoog. Het zit me heel hoog. Wie oren heeft, die hoort. Trek die pleister eraf. En help elkaar. Hou van elkaar. Reinig de wonden met elkaar. Doe dat met je tranen. Tranen zeggen veel meer dan elke keer maar die vingerwijzing. De Heere heeft gesproken. En tot slot, dat geldt ook voor mij. God zegen.